NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Welkom bij Radio Doc. Misschien bent u vandaag of op een van de afgelopen mooie dagen wel op het strand geweest. Nou, een jeugdherinnering van mij zijn de boten op en bij dat strand met de letters KNRM. De boten van de reddingsmaatschappij. Wat ging daar een magische kracht van uit? Vanavond het eerste deel van een drieluik over die KNRM. Om ongeveer 9:50 zal dat zijn. En over magische krachten gesproken. De liefde. Daar gaat het om in het leven, zullen veel mensen zeggen. Maar de ouders van radiomaker Misha Kolen kiezen een ander woord. Vrijheid. Maar wat betekent dat dan voor de liefde? Luister naar Kiezen of Delen. Een zoektocht naar de voor- en nadelen van liefde zonder grenzen. Overigens, Eva, een van de personages in dit verhaal, wil graag benadrukken dat die non-binair transgender is. Dus waar we naar Eva verwijzen als zij en haar, moet dit dus eigenlijk zijn die, diens en hun. Eva. Dit is dus Kiezen of Delen.
Herr Dabberloon, die macht zich immer schon. Zu weit am ausgeregnet, im alten Flap gesegelt.
Dames en heren, mijn vader.
En dit is je moeder. Hi, hi, hi.
Mijn naam is Misha. Ik ben 30 jaar. En dit zijn mijn ouders. Tony en Paulien.
Wat gaan we doen, jongens?
En sinds ik me kan heugen, staan mijn ouders anders in het leven dan de meeste ouders. Of überhaupt de meeste mensen die ik ken. Nou, onlangs zaten we met z'n drieën aan de keukentafel voor een gezamenlijk ontbijt en een goed gesprek over de liefde. Weet je dat nog, je eerste echte relatie?
Ik heb achteraf gezien, was het al in mijn middelbare schooltijd, dat ik een vriendje had en dat dat niet werkte zoals dat bij iedereen werkte. Namelijk dat mijn toenmalige vriendje af en toe, wat men noemt, vreemd ging. Nou, dat is natuurlijk zo'n taboe van heb ik jou. Dat toen, hè, moet je voorstellen, in de jaren 60. Dat was nog niet eens de periode waarin alles vrij moest zijn en alles moest kunnen. Tijd, want die heb ik ook nog gehad later. Iedereen met iedereen en die commune leven en feminisme en blabla. Maar dus toen kwam het al gewoon mijn leven binnenwandelen.
Had jij daar veel last van, dat hij die behoefte had aan andere vrouwen?
Ja. Ja, ja, god. Ja, ik had daar zeker last van. Ik vond het allemaal vreselijk ingewikkeld en ook helemaal pijnlijk vaak. En een opgave. En waarom moet ik dit allemaal meemaken?
Maar je moest niet, want je kon er ook uitstappen.
Ja, nee, maar precies dat. Ik kon er dus niet uitstappen. Allerlei mensen in mijn omgeving zeiden natuurlijk, ja, maar dat hoeft toch niet? Dat hoef je niet te leven als je eronder leidt. Ja. Maar dat ik eronder leed en tegelijkertijd het niet afbrak, was onbegrijpelijk voor de mensen. Ik ben op een gegeven moment opgehouden om dat ook te delen met anderen. Want ik kon dat niet uitleggen. Ik kon het mezelf niet eens uitleggen. En toch was er een overtuiging in mij dat ik dat moest doen.
Mijn vaders eerste relatie was ook niet helemaal volgens het boekje.
Ik heb me er nooit toe laten verleiden om te zeggen van ja, nu ben ik dit leven er alleen maar voor jou en ik sluit alle andere relaties uit. Dat stuit tegen mijn wezen op. En dat heb ik altijd geweten, altijd gevoeld en altijd ook, ja, er altijd ook mee geëxperimenteerd met ontzettend veel op mijn bek vallen en met heel veel gedoe.
En op je bek krijgen?
Zeker wel, maar bijvoorbeeld de relatie met jouw moeder is een heel mooi voorbeeld.
Hoe begon die?
Ooit nadat we jaren vriendjes waren geweest en we samen een fantastische vakantie gehad hadden en op de terugweg aten in het restaurant. En toen ze tegen me zei van, weet je, ik zou eigenlijk het best zien zitten om met jou samen te wonen. En ik weet nog dat ik toen tegen haar gezegd heb van... Ja, maar dat kan echt niet. Toen zei ze, waarom? Toen zei ze van, ja, ik ben niet trouw en ik zal dat ook nooit zijn. En tot mijn stomme verbazing zei ze van... Nou, dat is geen probleem. Dat is goed. Dat weet ik. En toen zijn we een relatie begonnen.
Eigenlijk toen je heel klein was, is dat al begonnen... dat wij niet leefden als een monogame man en vrouw. Nee. Monogame papa en mama.
Maar over het algemeen, jij had niet vaak zelf de behoefte om te avonturieren.
Nee, helemaal niet. Nee, dus dat is helemaal het verhaal niet.
Oh, jawel. Maar dat komt zo meteen. Aanvankelijk was het voor mij als hun zoon allemaal heel normaal.
Als kind kijk je met nieuwe ogen om je heen. En wat je ouders doen, daar vertrouw je op en daar ga je gewoon in mee. Maar de wereld om je heen... Ja, in die zin heb jij het zelf ook meegemaakt zoals wij het meemaakten. De wereld om je heen zegt... Huh? Waar is jouw vader? Nou, die is bij Gemma. En wanneer komt hij dan straks terug? Nee, misschien over 3 dagen. Dat is wel heel gek.
Gemma was een vrouw waar mijn vader een tijd lang een relatie mee had. Naast mijn moeder. Door de jaren heen heb ik er zo een aantal meegemaakt. Vrouwen die kwamen, een tijd lang zo'n beetje deel uitmaakten van ons gezin... en uiteindelijk weer vertrokken. Wat die vrouwen kwamen doen en waarom ze na verloop van tijd weer verdwenen... dat wist ik niet. Maar ik weet nog goed dat de manier waarop mijn ouders en die vrouwen met elkaar omgingen... heel vertrouwd voelde. Het was anders dan anders en toch ook heel normaal. Zo normaal dat ik me afvroeg waarom niemand anders leek te leven zoals mijn ouders. Tot ik leerde dat zij zeker niet de enige waren zonder een klassieke 1-op-1 relatie. Sterker nog, er bleek een officiële term voor te bestaan. Het hebben van meerdere liefdesrelaties in volledige openheid heet namelijk polyamorie. Ik ontdekte die term vorig jaar toen ik op Tinder zat. Ik werd gematcht met een blonde dame genaamd Kim... die zich in haar profiel voorstelde als een liefhebber van brieven schrijven. We hadden een klik, spraken een paar keer af. We aten tapas, kletsten over van alles en nog wat. En we zoenden een keertje aan het einde van onze date. Maar meer dan dat gebeurde er niet. En dat had 2 redenen. 1, ik was niet verliefd. En 2, ze had een vriend. Ethisch non-monogaam, zo omschreef ze zichzelf. Ofwel polyamoureus. En ik vond het doodeng... Maar ik was ook nieuwsgierig. En gek genoeg zag ik niet direct het verband tussen Kims liefdesleven en dat van mijn ouders. Pas toen ze begon te vertellen over haar polyamoureuze bestaan, zag ik de overeenkomsten. Plotseling besefte ik hoe weinig ik ooit met mijn ouders had gesproken over die behoefte aan non-monogamie. Ik werd steeds nieuwsgieriger. En dus bleven Kim en ik in contact. We schreven elkaar brieven. Eerst op papier en toen ontstond een intieme audiocorrespondentie.
Lieve Misha, het eerste moment dat ik echt heb gemerkt dat ik anders tegen relaties aankeek, was toen ik dan echt verkering kreeg met een jongen die ik tegenkwam op een feest. Hij was klein en hij was dun en hij was geschminkt als een bandlid van Kiss. En toen was er een avond waarop hij mij opbiechtte dat hij vreemd was gegaan. En met grote moeite perste ik er een traan uit. En 2 weken later heb ik het uitgemaakt. Maar niet omdat ik boos of verdrietig was dat hij vreemd was gegaan... maar juist omdat ik dat niet was. Ik vond het eigenlijk helemaal niet erg. Maar ik had geleerd dat je dat wel erg hoort te vinden. Ik had het beeld dat... houden van betekent dat je een soort bezitterigheid moet voelen. Dat je een soort obsessie moet voelen. En dat voelde ik niet. En dus was mijn conclusie, nou dan ben ik niet verliefd genoeg.
Toen ik 1 jaar of 7 was, was ik smoorverliefd op Kiki. Een blond meisje met grote, dromerige ogen en volle rode lippen. Ik heb haar heel wat liefdesbrieven geschreven, op rood papier. Net zo rood als haar lippen. Maar nooit durfde ik ze te versturen. Kiki was het eerste en het laatste meisje waar ik ooit verliefd op was. Echt tot over mijn oren verliefd. In die periode had ik 2 hobby's. Voetbal en ballet. Bij de voetbalclub leerde ik van me afbijten. En bij de balletvereniging leerde ik omgaan met meisjes. En toen ik 10 was, vroeg Sarah van ballet of ik verkering met haar wilde. Ik vroeg een week bedenktijd, toen nog een week. En na die 2 weken concludeerde ik dat verkering misschien wel leerzaam voor me zou zijn. Ik zei ja en we waren een jaar lang vriendje en vriendinnetje. Tot ik naar Frankrijk verhuisde en het contact verwaterde. Op mijn 15e kreeg ik een relatie met Silke, een mondige Vlaamse. Silke en ik hadden elkaar weinig te melden, maar ik kwam met plezier bij haar over de vloer. Voornamelijk omdat haar gezinssituatie comfortabel en overzichtelijk was. Vader, moeder, een paar broers en zussen, punt. In diezelfde periode ging het er bij mij thuis anders aan toe.
Ik weet nog zo goed toen Benjamin geboren was. Vond je het natuurlijk heel spannend en ergens superleuk. Dat was jouw broertje ergens daar in Frankrijk. En tegelijkertijd heb je het niemand verteld, was het supergeheim. Had je foto's op je kamer en je tegen je vriend zei... ja, dat is het zoontje van een vriendin. Natuurlijk niet gelogen, maar ondertussen niet verteld wat er werkelijk was. Want het was je eigen broertje. En ik snapte dat volkomen. Want ik dacht, ja, Jezus, hoe doe je dat? Ja. Niet te doen natuurlijk. Ja. Ga als je 15 bent ook nog eens, midden in je puberteit... aan je vrienden vertellen, ja, mijn vader heeft een kind gekregen vorige week... met een andere vrouw. Pardon?
Voor mijn ouders was het bepaald geen makkelijke periode.
Ja, een hoop ellende, een hoop ellende.
Pijn.
Ja, natuurlijk.
Het was gewoon eenzaam en pijnlijk. Ik heb wel eens een keer heel hard geroepen... en één keer heb ik kopjes of glazen door de keuken gesmeten... en gezegd, zij of ik.
Meestal snapte ik er maar weinig van... waarom ze het zichzelf en elkaar zo moeilijk maakten. En toch was er in mij ook een onverklaarbaar gevoel... dat het ergens goed voor was... Maar dat nam niet weg dat ik niets liever wilde dan lijken op de rest van de wereld. Als het om liefde ging, wilde ik een relatie die comfortabel en overzichtelijk was. En vooral monogaam.
Ik zag jou vaak vriendinnetjes krijgen en plezier mee hebben... of denken dat je plezier had, of denken dat je plezier moest hebben... of zien dat zij vooral veel plezier had en dat dat misschien genoeg was. En dan ging jij op een gegeven moment jezelf aanpakken en zei... Ze zeggen tegen me dat ik me niet geef.
Ja.
Ik wil dat leren. Dus wij zagen jou oefenen en je best doen... en overgeven aan de opdracht om je te geven.
Hoezeer ik ook mijn best deed om te voldoen aan de norm... ik voelde me nooit echt op mijn gemak binnen mijn relatie. Verliefdheid was mij vreemd, net als liefdesverdriet. Het enige wat ik voelde aan het einde van elke relatie was opluchting.
Echt verliefd zijn, gewoon... door passie geveld, ja. Hebben we nog niet gezien.
Maar jullie dachten ook dat ik homo was op een gegeven moment, toch?
Oh, op een gegeven moment hebben we ook nog wel eens gedacht. En jouw zussen zei je toen je heel klein was... nou, dat zou wel echt wel een homo kunnen zijn.
Dat was het ook niet. Maar telkens als ik een relatie kreeg... voelde het alsof ik mijn vrijheid kwijt was. Ik miste het vertrouwde gevoel dat ik kende van vroeger. Van mijn ouders en die andere vrouwen. En zo begon ik langzaam maar zeker te twijfelen... of ik toch niet meer gemeen had met mijn ouders dan ik dacht... of dan ik hoopte. En dus vroeg ik het ze, op de man af.
Ben ik dan... is polyamorie iets voor mij?
Ja, is het erfelijk?
Ik denk inderdaad dat jij iets van dat... in jouw ziel meeneemt in dit leven.
Oh, kut.
Het eerste wat ik dacht toen mijn vader dat zei was... no way. Vergeet het maar. En dat is ook de reactie die ik het meest terugkrijg... als ik met mensen praat over polyamorie. Wat een onzin. Gaat geheid mis. Daar moet je echt egoïstisch voor zijn. Of die mensen durven gewoon niet te kiezen. Maar als het gaat om je eigen ouders... dan ligt het gevoeliger. Je kunt ze afdoen als idioten, wat ik vaak genoeg heb gedaan. Of je kunt onderzoeken waar ze nou eigenlijk precies mee bezig zijn. Of ze misschien een punt hebben. Of hun pad het in zich heeft om ook jouw pad te zijn. In een poging het pad van mijn ouders beter te begrijpen... besloot ik me te verdiepen in de wereld van polyamorie. En wie ja zegt tegen polyamorie, zegt nee tegen monogamie.
Je kunt gewoon heel gelukkig zijn in monogamie. Alleen ik niet.
Dit is Eva.
Ik ben 27 jaar.
En Eva's eerste ervaringen met monogamie waren eigenlijk veelbelovend... Maar rond haar 17e besefte ze dat ze vooral deed wat van haar verwacht werd.
Monogamie was voor mij een keuze. En niet een wens, niet een drang. Maar ik dacht dat dat was wat liefde betekende.
Een tijd lang worstelde ze met de vraag wat ze nou echt wilde.
En toen ik voor het eerst mezelf weer een beetje uit de knoop kreeg, dacht ik, oké, nu moet ik dus voor mezelf gaan kiezen. En ik heb op mijn 21ste bewust gekozen om alleen nog maar polyamoreuze relaties aan te gaan. Dan kom je erachter dat er honderden mensen zijn zoals jij. En dat je helemaal niet gek bent. En dat er gewoon een hele wereld schuilt van mensen die zich voelen zoals jij en waarin je niet alleen staat. Dus ja, ik ben vrij snel iemand tegengekomen. Ze was met me aan het flirten. En dat vond ik wel leuk. En toen kwam haar vriend aan langs om haar lunch te brengen. Het was zo'n soort scenario, weet je wel. En daar deed ze niet moeilijk over. En daar deed ik niet moeilijk over. En toen zei ik van ja, ik vind je heel erg aantrekkelijk. Ik wil met je op een date. Toen dacht ik, oké, dat vind ik een goed idee. En toen zijn we een keer op een date gegaan. En dat, ja, dat is heel fijn.
En toen was jouw polyamoreuze bestaan
begonnen.
Ja.
Ja.
Voor sommige mensen, zoals Eva, is de overstap van monogamie naar polyamorie een heel bewuste keuze. Maar het kan je ook overkomen, zoals bij Isabeau.
Isabeau Jensen, ik ben 24. Ik was 4 jaar geleden met mijn vriend. En ik woonde daarmee samen en dat ging in principe best oké. En dat was best gezellig en we hadden het heel leuk samen. En toen ontmoette ik Felix. Maar wat er toen gebeurde was dat ik Felix heel leuk begon te vinden. En ik dat toen tegen mijn vriend zei van goh, ik heb een jongen ontmoet en die vind ik heel erg leuk. En ik ben een beetje in de war, want dit hoort niet en het spijt me, maar ik vind jou ook nog leuk. En zei hij, nou dan gaan we uitzoeken hoe dit wel en niet werkt. En toen heel veel gaan googlen en er heel veel lezingen geweest.
Waar google je dan op?
Ja, en toen, ik heb laatst mijn hele Google Cache uitgelezen en toen stond er inderdaad iets van, ik ben verliefd op 2 mensen. Of ik kan van 2 mensen houden en dan kom je vrij snel bij polyamorie uit. En toen bleek dus inderdaad dat daar een naam voor was en dat daar heel veel mensen mee bezig waren en een hele community omheen zat. En eigenlijk voelde dat een beetje als een warm bad.
Hoe meer polyamoristen ik spreek, hoe meer ik me realiseer dat mijn ouders niet alleen staan. De niet-monogamen zijn met veel meer dan ik dacht. En om een of andere reden zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die er openlijk voor durven uit te komen. Heb je enig idee hoeveel polyamoristen er zijn in Nederland?
Nou, in 2016 of zo, toen heeft Psychologie Magazine die heeft daar een onderzoek naar gedaan. En die kwamen op uit dat 5% van de Nederlanders een niet-monogame relatie hebben.
Dit is Leonie Linsen. Ze is relatiecoach, gespecialiseerd in mensen met meervoudige liefdesrelaties. En ze is ervan overtuigd dat er 1 ding is wat ons praktisch allemaal verbindt.
Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar vreemdgaan. Weet je, dus mensen ervaren wat het is om je aangetrokken te voelen tot een ander, om vreemd te gaan, om welke reden, of dat nou seks of liefde is, dat maakt niet uit. Die onderzoeken die spreken over getallen tussen de 25% en de 50%. Dat is natuurlijk superveel. Dus als je zo gaat kijken, nou dan kan het bijna niet anders dat je ooit in je leven te maken krijgt, of het zij dat je zelf verliefd wordt op een ander, of dat je partner verliefd wordt op een ander. Maar de kans dat, ja, blijkbaar zijn we helemaal niet zo monogaam als dat we denken.
Ik moet denken aan de keren dat ik me binnen mijn relaties aangetrokken voelde tot een ander. Dat gebeurde, zeker wel. Maar meestal durfde ik er niet eens een gesprek mee aan te gaan, omdat ik panisch was voor de eventuele gevolgen.
Als vreemdgaan uitkomt, ja, het is zo ellendig. Weet je, dat die relatiebreuk, dat vertrouwen wat gebroken is, die veiligheid die je niet meer hebt. Dat ze verliefd worden op iemand kunnen ze zich nog voorstellen, maar dat je niet eerlijk bent. Dus het is zo destructief en zo beschadigend voor je relatie. Dus als mensen dat een paar keer hebben meegemaakt, gaan ze ook op zoek van, ja, maar hoe zou het dan wel kunnen? We zijn 15 jaar bij elkaar, het is nu al 4 keer gebeurd. Moeten we dan wachten tot de 5e keer? En wat dan? Dus mensen zoeken naar andere vormen en polyamorie is een manier.
Lieve Misha, ik ben nooit vreemd gegaan. Zelfs niet een heel klein beetje. Zelfs niet een seconde. Ik heb altijd elke situatie waarin dat zou kunnen gebeuren vermeden. Ik heb vriendschappen verbroken om die situatie te vermijden. Ik kan dat niet. Mijn geweten is te sterk. Maar dat geweten is dan dus zo sterk dat als ik afspreek monogaam te zijn met iemand, dat ik dus heel veel situaties uit de weg ga die die afspraak in gevaar zouden kunnen brengen. Uiteindelijk heb ik dus die gevoelens gewoon wel toegelaten nadat ik daar met mijn vriend over had gepraat. En we hadden afgesproken dat dat mocht. En ik merkte dat die gevoelens voor een nieuw persoon niets afhaalden van wat ik had met mijn vriend. Liefde is geen taart en je geeft iedereen een stukje en dan is het op. Het kwam er gewoon bij. Liefs, Kim.
Ik begin me serieus af te vragen waarom exclusiviteit in relaties zo vaak zo vanzelfsprekend is. Maar er zijn ook plekken op aarde waar monogamie niet de norm is. Zo verbleef mijn vader rond zijn 40ste een tijd lang bij een primitief volk ergens in Afrika.
De Bushmen in Zuid-Afrika. Dus die Bushmen die leven in groepen van een stuk of 30, 40 mensen. Een aantal volwassenen, heel veel kinderen. Die kinderen zijn van iedereen. De volwassenen die hebben weliswaar een partner, maar na een aantal jaren kan dat ook verschuiven, of dat kan voor kortere tijd verschuiven. Dus als ware die mensen speelden het leven. Dat ik altijd vanaf het eerste moment dat ik daarmee geconfronteerd werd voelde, dit is de manier waarop een mens eigenlijk hoort te leven.
Wat mijn vader beschrijft klinkt prachtig. En toch ben ik sceptisch. Er zal toch wel een reden zijn dat wij niet zo leven, fluistert een stemmetje in mijn hoofd. Neem het bijna onvermijdelijke fenomeen jaloezie.
Dat is voor mij een van de directste vormen van pijn geweest in het begin, jaloezie.
Terug naar Eva, 27 jaar, polyamoreus sinds haar 21ste.
Ik heb me wel eens een keertje jaloers gevoeld over dat mijn partner naar de film was met een andere partner. En toen ik er beter naar keek, dacht ik, oh, maar dat is een film waarvan hij aan mij had gevraagd of we hem samen gingen zien. En toen zei ik, ik heb deze week geen tijd. En een week later is hij met zijn andere partner die film gaan kijken. Dus dan ben ik jaloers. Maar eigenlijk is dat gewoon boosheid, omdat ik er toch nog wel van uitging dat we hem samen gingen kijken. Dat het iets is wat wij samen gingen doen.
Maar soms is jaloezie echt jaloezie. Zoals toen Eva een relatie kreeg met een man die op zijn beurt ook weer iemand ontmoette.
Een vrouw. En ik heel vaak jaloers was als hij met haar op stap was. Stuurde ik hem dan een berichtje en zocht ik wat toenadering en wat emotionele bevestiging. In het begin deed hij dat ook. En op een gegeven moment gaf hij aan, joh, als ik met haar ben, dan wil ik ook gewoon echt met haar kunnen zijn. En me niet zorgen maken over dat jij weer jaloers zit te zijn. Dat vond ik wel heel moeilijk. Want ik had al die pure emotie en angsten waar ik helemaal niks mee kon. En ik zocht alleen maar bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Dus je stuurde het bericht?
Berichtjes, berichtjes, berichtjes.
Denk je nog aan mij?
Hey, ik ben onzeker. Zou je misschien even terugsturen dat je me nog lief vindt? Kunnen we misschien even 5 minuutjes bellen ergens vanavond?
En aanvankelijk deed hij dat?
Ja. Maar op een gegeven moment gaf hij gewoon aan, terecht, joh, ik merk dat ik nu soms met haar op date ga en alleen maar de hele avond zorgen zit te maken over jij die thuis zit. Voor jou is het niet leuk, want jij bent jaloers en hebt allemaal negatieve emoties. Voor mij is het niet leuk, want ik heb geen leuke tijd met haar. Voor haar is het niet leuk, want zij zit met zo'n jongen die voornamelijk naar zijn telefoon zit te kijken. Het is voor niemand leuk.
Dames en heren, de wereld van polyamorie.
Ja, nou ja. En daar moet je dus wat mee. Of niet, je moet zeggen, ik ga toch weer monogaam, maar dat was voor mij echt geen optie.
Ja, maar dat vroeg ik mij ook af. Ik kan mijn leven nog voorstellen dat je dat op een gegeven moment ook denkt als je dit beschrijft.
Ja, maar het is niet wie ik ben.
Daarom besloot Eva om zichzelf ernstig toe te spreken.
Op een gegeven moment ging hij op date en ik had hem beloofd, ik ga je geen bericht sturen tot morgenochtend 10 uur. En ik heb voor mezelf gewoon de eis gesteld. Hoe kut je ook voelt, je gaat vanavond gewoon je maar kut voelen. En op een gegeven moment kon ik hem dan gewoon een bericht sturen. Hey, ik ga naar bed, ik hoop dat je een leuke avond hebt. En kon ik dat ook menen.
Eva's verhaal klinkt hoopgevend, maar ook dodelijk vermoeiend. Hoe aantrekkelijk ik het idee van polyamorie ook vind, er komen langzaam maar zeker ook scheurtjes in. Scheurtjes die groter worden als ik met mijn moeder praat.
Had jij veel last van jaloezie?
Nou, ik heb dat heel lang ontkend. Zo zie ik het nu. Ik heb heel lang gedacht, ik ga daar niet aan. Ik ga niet jaloezie zitten zijn. Ik had er een mening over. Jaloezie is fout. Ik was natuurlijk ook in opgevoed. Jaloezie is groen en gif. En jaloezie moet je buiten blijven. Dus dat legde ik mezelf op. Terwijl op een dag ging dat wel kraken en wringen. Van, maar wat voel ik nou eigenlijk echt? En dan voel ik natuurlijk wel een schreeuwende pijn die je een simpel mens gewoon jaloezie noemt.
De pijn werd er niet minder op. En toch bleef ze doorgaan.
Je moet mij niet vragen om de monogamie te verdedigen. Dat gaat me nooit lukken. Want ik ga voor vrijheid. En dat vanaf heel jongs af aan al. Ik heb ooit een vriendje gehad en die zei, uiteindelijk gaat het om liefde. Liefde, zei ik dan. Uiteindelijk gaat het om liefde. Het gaat om vrijheid. Nou, hij snapte, maar wat krijgen we nu? Ik, uit de grond van mijn hart.
Ik heb echt zo'n hekel aan dat woord in context van polyamorie. Het is niet alsof ik niet vrij was in monogame relaties. Ik zat niet aan ketens gebonden of iets dergelijks.
Het begrip vrijheid komt vaak terug als ik praat met polyamoristen. Al lijkt het erop alsof niet iedereen dezelfde definitie hanteert. Voor mijn moeder gaat vrijheid over loskomen van je ego. Terwijl Eva vrijheid lijkt te interpreteren als dat je met niks of niemand rekening hoeft te houden.
Polyamorie is voor mij niet eindeloze vrijheid.
Of het nu vrijheid is of niet, Eva heeft zich hoe dan ook niet ingehouden.
Hoeveel geliefden heb jij gehad sinds je
Veel. Oh man. Joh, dat zal ergens in de 30 plus zitten. Met hoeveel mensen ik een serieuze relatie gehad heb. Rond de 12? 15? Ik weet het niet, zoiets.
Eva heeft een bijzondere manier om haar partners te definiëren.
Ik noem het vaak een sterrenstelsel. Sommige mensen noemen het een polyspinnenweb. Er zijn verschillende woorden. Maar ik vind het vaak bijna uitzien als allemaal verschillende sterren die met elkaar verbonden zijn. Dus ik vind sterrenstelsel wel leuk. Een aantal termen die je hebt zijn je natuurlijk je partner. Je metamour, dat is de partner van je partner. Dat is iemand met wie je niet een relatie hebt, maar met wie je de twee puntjes van een V bent, zeg maar. Je hebt sommige mensen die zeggen zoals paramour. Dat is de partner van je metamour. Ik heb een nestelpartner, dat is iemand met wie je samenwoont. Dat is iemand met wie je je leven een beetje genesteld hebt. En ik heb een andere partner, die heeft ook een nestelpartner. Mijn nestelpartner, die heeft een komeet.
Een komeet?
Ja. Een komeet is een woord voor iemand die niet veel ziet. Dus net zoals een komeet die af en toe langs de hemel schijnt. Eén keer in de 70 jaar komt die voorbij. Dat is wel iemand die belangrijker is. Dus ik heb een aantal kometen.
Meerdere heb je?
Ja, ik heb er meerdere.
Dan zijn we er, of zijn er ook nog andere termen?
Wat ik nog wel een hele leuke vind, is zucchini. Dat is een term die komt uit de aseksuele gemeenschap. Omdat daar eigenlijk niet een woord voor je levenspartner of je relatie was. Omdat dat natuurlijk eigenlijk heel erg gelinkt is aan seks. En die wilde eigenlijk een nieuw woord, zonder daar dus meteen die verwachting bij te hebben. En toen hebben ze gekozen voor zucchini, wat courgette betekent in het Engels. Maar wat gewoon heel lief en zacht klinkt.
Zucchini. Ben jij nou een zucchini van mij? Of in welke cabaretvoorstelling zitten wij eigenlijk?
Ik zeggen. Laat
my goodness.
Ik zit weer met mijn ouders aan de keukentafel. Waar ik elke zoveel tijd verslag uitbreng van mijn zoektocht. En ze liggen in een deuk als ik ze vertel over Eva's lesje in polytermen.
Ik vind dat prima, zo'n spel. Maar dat mensen dat serieus nemen, dat is toch... Dat is van God los.
Ja, maar je zou ook gewoon kunnen zeggen dat mensen zich vinden het comfortabel om zich op een of andere manier te definiëren in een wereld waarbij ze het idee hebben dat ze er buiten vallen.
Ja, dat snap ik wel. Nee, natuurlijk. Ik wil de boel hier niet een beetje uit zitten lachen. Daar gaat het niet om. Maar ik vind het wel heel erg grappig. Maar ja. Je past niet in het systeem. Maar er is geen systeem. Ja, wij maken een systeem in ons hoofd. En wij alles in hokjes. Ik geloof er niks van dat we daarmee geholpen zijn.
Mijn ouders zijn wars van hokjes. Maar de jonge polyamoristen die ik spreek lijken juist op zoek naar een gemeenschap om deel van uit te maken. Zo is Isabeau niet alleen polyamoreus. Ze is ook voorzitter van een stichting.
van de Stichting Polyamorie Nederland. Ja, ik geloof heel erg in het instituut van de stichting. Uiteindelijk wil ik ook voor de mensen binnen die polyamoreuze community, die kinderen willen, die een huis willen kopen, dat kan. En dat kan op dit moment niet. En zo'n groot deel van de wet is gezeteld op het idee van twee mensen en dan nog het liefst hetero, zeg maar. Dat, ja, voor die mensen werkt dat ze gewoon heel erg tegen in de dingen die ze dan misschien wel op de klassieke manier willen doen. En ik vind het wel belangrijk dat je dan toch uit een soort van instituut daar iets mee kan.
Hoeveel partners heb jij nu? Hoeveel geliefdes heb jij?
Ik ben dus heel erg gestrest altijd over de vraag hoeveel partners heb je. En ook over, ja, maar wat is vriendschap dan? En wat is het verschil daarmee met liefde? En dan moet ik het antwoord hebben. En dan denk ik, ik heb geen idee. Maar ik zie dan echt afspraken maken als iets heel relationeels. Dus ik wil je één keer per week zien. Of ik heb sowieso een tandenborstel bij je liggen. En dan 4, denk ik. Ja.
4.
Mensen waar ik een tandenborstel bij heb liggen, denk ik.
Polyamorie mag op papier dan heel vrij zijn. In de praktijk heeft het nu eenmaal zijn beperkingen. Of in ieder geval één beperking, waar niemand omheen kan. Ook niet mijn polyamoreuze penvriendin Kim.
Uiteindelijk is het enige waar ik wel tegenaan loop, is tijd. Je hebt gewoon niet oneindig de tijd. En dat betekent dus dat een nieuw iemand wel tijd weg kan halen van een ander iemand. Waardoor er dus echt wel een limiet ligt op de hoeveelheid mensen met wie ik iets aan kan gaan.
In de piek van mijn daten, ik heb het een paar keer gebeurd, heb ik 9 tot 10 mensen tegelijkertijd gedate. Nou, dat is afschuwelijk. Als ik erop terugkijk, denk ik, hoe heb ik dat in godsnaam voor elkaar gekregen?
Tijdgebrek is iets waar ook Eva last van heeft gehad.
Ik had geen enkele vrije avond. Maar ook gewoon echt niet. En als ik een afspraak met iemand wou maken die niet al in mijn agenda stond, moest ik oprecht 6 weken tot 8 weken vooruit in mijn agenda kijken.
Ik begin hoe langer hoe meer vertwijfeld te raken over de meerwaarde van polyamorie ten opzichte van monogamie. Als een simpele vraag over hoeveel partners je hebt je al stress oplevert. Als je een vat vol termen nodig hebt om je verschillende partners te onderscheiden. Als je stuk gaat van de jaloezie en je bent constant alleen maar aan het plannen. Wat moet ik er dan mee? Vooral als de voorzitter van de Stichting Polyamorie toegeeft dat ze soms zelf ook twijfelt of het allemaal wel zo'n goed idee is.
Het overgrote merendeel van de mensen die ik spreek zijn mensen die net ook maar een beetje over non-monogamie gaan nadenken. Dus daarin heb je nog gewoon heel veel jaloezievragen. Dus heel erg, hoe kan ik hier iets mee? Ik word verscheurd terwijl mijn partner bij iemand anders op de bank zit nu. En het doet zo'n pijn. En dan begin ik ook wel eens aan mezelf te twijfelen of dit wel een oké ding is om voorvechter van te zijn. Nou ja, blijkbaar sta ik voor iets waar mensen heel veel pijn aan kunnen beleven.
Door met polyamoristen te praten over pijn en jaloezie, word ik me extreem bewust van hoe wij mensen geneigd zijn om naar pijn te kijken. Namelijk als iets om uit de weg te gaan, tenzij het onvermijdelijk is. De voornaamste pijn binnen de liefde associëren we toch vooral met het einde ervan. Liefdesverdriet. Hoe meer het in de gesprekken gaat over pijn en over jaloezie, hoe meer ik me afvraag of je niet ook op een andere manier naar pijn zou kunnen kijken. Mijn vader kan er kort over zijn.
Daar is niks mis mee. Maar durf je die pijn zo groot te laten zijn als die moet zijn om er doorheen te komen, daar gaat het om.
Kim, mijn polyamoreuze penvriendin, die herkent dat gevoel. Pijn, zegt ze, is niet per se verkeerd. Ondanks, of misschien wel dankzij de pijn, kwam er iets los. Zowel in de relatie als in henzelf.
Er kwam een rauwheid tevoorschijn en een echtheid tevoorschijn waarin we steeds meer gingen vertellen over wat we echt dachten en echt voelden en niets meer daarin voor onszelf gingen houden. We zijn allebei weer veel meer dingen gaan doen. Dingen die we hadden opgegeven. Ja, ik danste bijvoorbeeld veel, nou dat deed ik niet meer, want dan zou ik mensen kunnen tegenkomen en die willen dan misschien wel iets van me. En al dat soort situaties die we uit de weg gingen, we gaan nu geen situatie meer uit de weg. Geen enkele. Soms denk ik wel, waarom kan ik niet gewoon normaal zijn? Waarom kan ik niet gewoon normaal zijn zoals anderen? Dat het allemaal wat minder gepland is en minder van dat time management en
minder moeilijke gevoelens. Maar het past me niet. Dit maakt me gelukkig.
Als ik dit hoor, kan ik niet om de gedachte heen dat monogamie een stuk overzichtelijker is. Al is het woord niet zo aantrekkelijk.
Ja, inmiddels, omdat het woord polyamorie heel vaak genoemd wordt, noem ik monogamie liever duoliefde. Omdat duoliefde betekent in ieder geval dat het gaat over een liefdesrelatie met z'n tweeën.
Dit is Jan Drost. Hij is filosoof en hij schrijft boeken en geeft lezingen over de liefde.
En ik denk, nou, als je mij vraagt persoonlijk welke stijl denk je dat bij jou past en misschien bij de meeste mensen, denk ik dat de meeste mensen uiteindelijk toch kiezen voor een duoliefde. Omdat die uniek is in de mate van veiligheid en intimiteit die je daarmee kunt bewerkstelligen. Die ziet er totaal anders uit in een polyamoreuze constellatie. Kijk, polyamorie wordt een beetje gezien als de oplossing voor alles. Maar dat is het niet. Het is gewoon, je ruilt een bepaalde vorm van gedoe in voor een andere vorm van gedoe. En ik denk dat als je aan een relatie begint, moet je afvragen welke vorm van gedoe en ingewikkeldheid past bij mij.
Als er iemand is die volmondig kan bevestigen dat liefde gedoe is, dan is het wel mijn moeder. Die trouwens zelf niet zo lang geleden van de ene naar de andere vorm van gedoe ging. Want toen ik haar vroeg,
jij had niet vaak zelf de behoefte om te avonturieren.
Toen zei ze...
Nee, helemaal niet. Dus dat is helemaal het verhaal niet.
Maar dat klopt eigenlijk niet. Want sinds een paar jaar is mijn moeder heel erg aan het avonturieren. Ze kreeg zelf een geliefde, die ze nu ook deelt met mijn vader.
Een driehoek.
Wat je dan polyamoureus kan noemen. En nu ineens bestaat dat woord en moeten we vreselijk om lachen. Ja. Oh, we zijn weer helemaal bij de tijd. De goede kant ervan is dat het er meer ruimte is om in veel meer vormen van mensen te houden en daar vorm aan te geven. Met elkaar dagelijks leven of niet dagelijks, maar op een andere manier. Of met 5 mensen desnoods. Of dat het opener is in ons klein stukje cultuur in het Westen om op allerlei manieren met meer mensen te leven van wie je houdt. Dat is fijn.
Op een dag wilden ze eigenlijk even alleen zijn. Want 1 partner kan al confronterend zijn, maar 2 is dubbel zo confronterend.
Ik wou alleen weg en ik wou alleen naar de zee. Toen zei ze, ik denk dat ik meega naar de zee. Wat vind je daarvan? En toen zei ze, Tony, wil jij ook mee naar de zee? Ik dacht, godverdomme. Ze flikken het. En nog met z'n 2 ook. Maar ik dacht, laat me niet kennen. Ik boog het hoofd, ik geloof zelfs letterlijk. En zei, nou, met een beetje een merkwaardige stem, als ik me goed herinner, van mezelf. Nou, dan gaan jullie mee.
De dag eindigde hartstikke goed. Ook omdat we... Ja, omdat we ons niet lieten doen doordat er een van de 3 was die een soort van donderwolk was. Respecteerde dat blijkbaar een staat was, een donderwolk, oké.
Is dat ook liefde, iemand een donderwolk laten zijn?
Ja, absoluut.
Want je zou ook geneigd kunnen zijn om te denken, ik moet die persoon helpen, want die heeft duidelijk pijn.
Ja. Niemand kan iemand anders helpen. Je kunt alleen jezelf helpen. Maar het vraagt hogeschoolwerk om daar qua ervaring dat toe te kunnen laten.
Liefde is ook de kunst om elkaar pijn te doen. En dat is verdomme niet niks. En als je dat met 2 mensen tegelijk hebt en in een vorm die nooit vaststaat, die veel bewegelijker en gekker en ongestructureerder is. Het is geen weg die gebaand is, snap je? Je moet het de hele tijd zitten uitvinden. Hoe je dat doet. Nou, dat is allemaal zo spannend. Het is een avontuur waar je u tegen zegt. Echt waar. Ja.
U hoorde Kiezen of Delen, een documentaire van Mischa Kolen. Eindredactie, Jair Stijn. En verder dank aan Pedro Pinto Leet en geluidstechnicus Remco Millenaar. En als u wilt reageren, en ik kan me goed voorstellen dat u dat wilt, we horen graag van u en lezen met liefde al uw e-mails. redactie@npodoc.nl
Radio Doc met Code Kloet.
Ja, het zijn vaak de kortere berichten in het nieuws, zoals vorige week. Twee duikers werden vermist in het Grevelingenmeer bij de haven Kloosternol in Scharendijken op Schouwen-Duiveland. Onder meer twee reddingsboten van de KNRM-afdeling Ouddorp zochten in de nacht tevergeefs naar de duikers, meldde het kustwachtcentrum, die later bleken te zijn verdronken, die duikers. Hoe dan ook, in nood op zee, dan vaart de KNRM uit om te helpen. Gevaarlijk werk, maar toch gratis en voor niks. Want de redders van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij zijn vrijwilligers en hun boten zijn geschonken door rijke donateurs. Vroeger was de reddingsmaatschappij mateloos populair en de Helderse redder Doris Rijkers de beroemdste Nederlander na koningin Wilhelmina. Maar nu weten nog maar weinig mensen wie Doris was en lijkt het bestaan van die KNRM iets vanzelfsprekends. Maar dat is het niet. Dus hoogste tijd voor een plens zeewater over ons hoofd. Luister naar aflevering 1 van een drieluik, gemaakt door Martin Minkema, over de KNRM. De titel van deel 1, over Doris en andere redders.
Allereerst een heel kleine rondvraag op straat. Doris Rijkers, wat zegt u die naam?
Wat zegt u?
Doris Rijkers.
Echt helemaal niks. Nee.
Nee. De beroemdste Nederlandse man voor de Tweede Wereldoorlog.
Geen idee, nee.
Nee, helaas. Nee.
Na Wilhelmina de bekendste Nederlander.
Oh, dat is interessant.
Misschien kent u die foto wel van een man met een zuidwester op en een knevelbaardje en dan zo'n pijpje omgekeerd in zijn mond tegen het spatwater dat er niet in kon komen.
Dat was Doris.
Ja, het is een beetje zo'n Fisherman Friends-achtig.
Ja.
Ja, Doris Rijkers. Het boegbeeld van de toenmalige reddingmaatschappijen. Die honderden mensen in nood van zee heeft gered. En daarvoor moest hij dan met zijn mederidders in kleine bootjes roeiend de branding door.
Ja, ik zie het voor me zelfs. Ja. Ik zie ze ploeteren op die woeste zee met gevaar voor eigen leven.
En die branding die sloeg het bootje dan vaak terug op het strand. En dan moesten ze opnieuw door die branding heen. En dat kon uren duren. Tot ze op zee waren en de redding kon beginnen.
Ja, dat je dacht dat je net die laatste golf had gehad, ja. En dat het weer een keer begon.
Dan mag je weer terug.
Ja. En gewoon doorgaan, hè?
En daarna gewoon doorgaan.
Ja, geweldig. Daar kunnen wij nog wat van leren.
Doris heeft dus heel veel mensen gered. Maar hoeveel precies? Nou, dat moet je een redder eigenlijk niet vragen. Dat is ongepast.
Ik hou de telling niet bij. Dat doen
honderden,
we niet voor.
Honderden dus.
Nou, het is een hele mooie uitoefening, vrijwilliger bij de KNRM. En eervol. En we zijn blij als we mensen kunnen helpen. En dat doen we nog steeds kosteloos.
U bent een schipper?
Ja, correct.
U bent, uw naam is?
Jan-Willem van den Bout.
Ja, ook de meeste schippers van de KNRM zijn vrijwilliger. En Jan-Willem is schipper op de Annie Pauwersen. De bijna onzinkbare, want zelfoprichtende boot van de reddingsbrigade van Zandvoort. Een van de 45 reddingsstations langs de Nederlandse kust. En die liggen dan van de Groningse Eemshaven helemaal in het noorden tot Katzand in Zeeuws-Vlaanderen bij de Belgische grens.
Ja, dat is een mooi exemplaar, Annie Paulussen.
Moet ik hier, mag een boot zeggen of schip?
Is mij om het even. Nou, het is een reddingboot.
Het is een reddingboot.
Ja.
En ik zie daar een ingeframd fotootje. Hier aan de zijkant van de... Dat is de foto van de...
Schenkster van deze boot.
Okay.
Annie Paulussen was een Zandvoortse. Niemand wist eigenlijk dat ze zelf geld had totdat ze overleden was. En ze kwam af en toe wel eens langs het boothuis lopen met haar hondjes. En maakte soms een praatje met de redders. En na haar overlijden kwam ineens mevrouw Annie Paulussen heeft genoeg geld nagelaten om dit schip te kunnen bouwen in...
Mensen, maar dat is niet niks.
Alle schepen van de KNRM worden zo geschonken. Er zijn zelfs families die hebben 5 reddingboten geschonken.
Ja, en op dat portretje in de stuurhut, daar kijkt Annie zo een beetje schuin opzij, lachend, met wijd open, heldere ogen, mee in de vaarrichting, zo van, kom op, we gaan mensen redden.
Zo zeggen we ook, we gaan met Annie op pad. Ze gaat altijd mee met ons en ze keert altijd terug met ons.
Er is vanavond training. Er zijn meer dan 10, 12 vrijwilligers die waterdichte pakken aantrekken, helmen opzetten. Het boothuis in het centrum van Zandvoort schuift open. En daaruit rijdt een heel hoog gevaarte van wel 4,5 meter hoog op rupsbanden. Met daarachter een oplegger met in de metalen armen zo de Annie Pauwersen.
Annie Pauwersen, Nederlandse terug wat vragen. U gaat erom uitverkijken bij Bloemendaal.
En dan gaat het de duinen af, het strand op en het water in. Vroeger, in de tijd van Doris Rijkers, ging dat op paarden. Maar nu dus op rupsbanden. En daar wordt in zee dan zo de boot losgelaten. Hoe kijk je nou? Hoe kijk je nou?
Het is best wel lastig om er iets in zee te zien. Ik heb ooit van een oud schipper gehoord. Je moet kijken of je iets onnatuurlijks tegenkomt. Hou je nu maar even goed vast.
En nog geen minuut later schieten we met 60 km per uur over de zee.
Hebben jullie ook een idee wat de status is van de kijker op het moment bij Bloemendaal?
En er komt nu echt een melding binnen. Een kitesurfer in de problemen. Verstrikt in zijn lijnen. Maar bij hem aangekomen blijkt hij al hulp te krijgen van een paddlesurfer. En samen hebben ze paddelend al bijna het strand bereikt.
En nu gaat onze walbemanning even kijken van... Die helpen hem nog het laatste stukje. En even ook zorgen dat hij nu niet onderkoeld raakt, zeg maar.
Okay. Zo rukt de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij keer op keer uit, het hele jaar door. Dan reis ik nu naar Den Helder. Want daar ligt de bakermat van die reddingmaatschappij. Omdat hier voor de kust in 1824 het fregat De Vrede verging. En bij de redding kwamen 6 redders om. Er moesten betere bootjes komen. Vandaar dat die maatschappij werd opgericht. En die ramp die gebeurde bij de verraderlijke Razende Bol. De amorfe zandbank tussen Texel en het vasteland.
Elk jaar is hij vervormd zich. Want ja, ja. Dan denk je van, oh, hij is daar en daar. Was ik verleden jaar, kon ik ergens invaren.
Dat is de reden waarom Den Helder zo gevaarlijk is.
Ja. Ja.
Vierde generatie redder in Den Helder, Koen Bot. Die kent de Razende Bol van Haver tot Gort. Samen kijken we door het logboek van de boot, waarop Koen Bot opstapper was, dus redder, en later ook schipper werd. De Susanna.
En daar staan alle reddingen in.
Ach, kijk eens.
Van één schip.
Blaat u wel eens door deze...
Nou, de verhaaltjes op zich niet.
Mag ik eens even kijken? Ja. Gaan varen op een bericht dat er een straaljager was vermist. Ja. Tussen die coördinaten een vuurbal waargenomen. Ja. Alles zag verzocht, maar niets gevonden. Dus, Starfighter misschien hier neergezet.
Nou, of een helikopter. Ja, Starfighter, dat klopt. Die is toen de tijd wel eens eentje neergestart hier niet ver in de Helder.
En tekst na tekst na tekst gaat over dood en leven. Eigenlijk heel feitelijk vrij droog opgeschreven.
Nou ja, en dat gaat dan door tot...
Maar er is een plek in dit boek waar dat niet is gelukt. Waar het gaat over de dood van 2 ridders van de KNRM.
Ik noem het de zwarte bladzijde. Het is een rotuitdrukking. Waarom daar niks geschreven?
Ja, waarom is hier niks geschreven middenin?
Bij dit verhaal zijn 2 mensen verdronken in Den Helder.
Moment, u schraat het boek open op een pagina's, op blanke pagina's. Er is niets geschreven op deze pagina's.
Dat is voor degene die het overkomen is, hebben gezegd, ik wil er niets over schrijven. Dus deze schipper, die meneer is er niet meer, die meneer is er niet meer.
Meneer Post.
Meneer Van der Oort.
Wat afschuwelijk. Wat is hier gebeurd?
In 1975 is er een Duits jachtje, de Hasco, aan de buitenkant van de Razende Bol, vastgelopen. En de mensen zaten in moeilijkheden, die wouden daar weg. De reddingboot Susanna met de flat Christian Huygens zijn erheen gegaan. De mensen zijn aan de buitenkant van de Bol daar naartoe gevaren. Een grondtee hebben ze gepakt. De flat om ze boven geslagen. Mensen zijn eruit gegooid. En er zijn 2 man bij verdronken. En de derde die daar ook aan boord was, die heeft zijn eigen weten te redden. Door zwemmend op de Bol te komen.
De Razende Bol.
Op de Razende Bol te komen, ja.
Maar u was nog niet de schipper toen, hè?
Nee, ik was daar toen op dat moment niet in de opstapper. Mijn broer wel.
Die heeft allemaal meegemaakt.
Die was daar aan boord.
Zeg, en uw boer is er ook nog, hè?
Ja, gelukkig wel.
Maar die wilde er niet over praten, hè?
Nee, daar wordt nooit over gesproken.
Dat is een van de tragische momenten die ook bij de reddingswezen kan voorkomen. Langs de hele Nederlandse kust zijn gerust wel ooit mensen. Hoeveel zijn er niet totaal verdronken? Rond een jaar 45, 50 man. In het hele bestaan van het maatschappij.
Kijk, deze bladzijden zijn leeg. Ja. Maar eigenlijk staan ze barstens vol, hè?
Wat is het?
Voor mij is het een heel belangrijk. Zo'n boek te hebben. Ja, ik ken het verhaal zo invullen. Dat is niet zo moeilijk voor mij.
Deze bladzijden zijn helemaal blanco, leeg. Dus twee bladzijden naast elkaar in het midden van...
Zie je weer de folder redding staan.
Een dag later, staat hij weer gewoon. Een bericht ontvangen dat er een jachtje is gestrand.
Ja, op sleeptouw genomen.
Oh ja, hij is op sleeptouw genomen.
Zie je, kijk.
Ja, en daar was zijn broer.
Een zeebord. Ja. Maar je ziet de andere twee namen zie je in deze verrijkjes dieper voorkomen.
Dat was deel 1 van een drieluik over de KNRM, gemaakt door Marten Minkema. Eindredactie, Anton de Goede. Wilt u reageren? Dat kan via de e-mail redactie@npodoc.nl. En voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website. Het adres daarvan is npodoc.nl/radiodoc. En op die site kunt u zich ook abonneren op onze podcast. Dat kan trouwens ook via iTunes. Volgende week, naast deel 2 van de KNRM-serie... in Radiodoc De Klank van Ulysses, over de wereld van James Joyce, over zijn revolutionaire stijl en over de geuren en geluiden van Dublin. Binnenkort, 16 juni, is het weer Bloomsday. De dag waarop Ulysses, de wereldberoemde roman van James Joyce, zich afspeelt en die is vernoemd naar hoofdpersoon Leopold Bloom. Programmamaker Guido Spring gaat samen met vertalers Bindervoet en Henkes op zoek naar de klank van het Dublin van begin vorige eeuw. Dat dus volgende week in Radiodoc. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Tom van het Hek. En ik wens u nog een hele fijne avond verder.
De nieuwe Volvo V40 Dynamic Edition. Strak Scandinavisch design, boordevol innovaties zoals Volvo On Call, sensusnavigatie en LED-koplampen. De krachtige motor en standaardautomaat zorgen voor extra dynamiek. De V40 Dynamic Edition. Tijdelijk leverbaar voor €30.995. Ontdek het aanbod op volvocars.nl.
Het zijn de Nationale Fietsinruildagen bij Stella. Jouw oude fiets is nu extra veel geld waard. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stella.nl.
De V40 Dynamic Edition is standaard uitgerust met Volvo On Call. De slimme app die uw leven makkelijker maakt. Ontdek meer op volvocars.nl.
Tijdens de Nationale Fietsinruildagen bij Stella. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike. Kijk op stella.nl.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl